Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Dag beste luisteraars, van harte welkom in deze nieuwe aflevering van De Kerk leeft, waar we vandaag bij ons in de studio in Kortemark eerwaarde heer Matthias Noé te gast hebben. Goeiedag, eerwaarde.
Goeiedag.
Dank u wel voor uw komst.
Geen enkel probleem.
Gelukkig is het niet zo ver voor u van hier.
Ja, klopt. Het was een klein half uurtje rijden, dus ja. Dat is zeer haalbaar.
Ja. U bent pastoor in Izegem.
Ja, inderdaad. We hebben er een pastoraal eenheid met de 5 parochies die nu samen een nieuwe parochie vormen.
Ja. En hoe lang bent u al priester?
Ik ben priester gewijd op 19 april 2015, dus ja. Al een jaar of 4.
Ja. En misschien is het wel fijn voor onze luisteraars als u zichzelf even voorstelt. Wat is uw achtergrond en hoe bent u er uiteindelijk toe gekomen om priester te worden in een tijd waar dat toch niet meer zo evident lijkt voor de meeste mensen?
Ja, dus ben eigenlijk opgegroeid in een gelovig gezin, maar niet echt praktiserend gelovig. Ze gingen gewoon naar de mis in het weekend, dus samen met mijn ouders en mijn broer. Opgegroeid in Damme, een beetje een plattelandsparochie. Ik weet niet of dat er echt iets mee te maken heeft, maar het was daar aangenaam wonen. En eigenlijk nooit echt een idee gehad om priester te willen worden, tot in het zesde middelbaar. Dan heb ik eigenlijk de film The Passion of the Christ gezien, van Mel Gibson, die op een nogal bloederige wijze de laatste uren uit het aardse leven van Jezus heeft verfilmd. En toen werd voor mij wel zo duidelijk van, kijk, ik noem mij wel gelovig, ik ging wel geregeld naar de mis, maar verder deed ik daar bijzonder weinig mee. En ik dacht, ja, Jezus heeft toch niet zijn leven gegeven omdat ik 1 keer in de maand of zo naar de mis zou gaan. Ik dacht, ja, dat is een beetje weinig wat ik daarmee doe. En toen is die idee beginnen groeien van, kijk, ik wil er eigenlijk meer mee doen. Ik wil eigenlijk mijn leven wat omgooien. En is vrij snel de priesteridee erbij gekomen om dan eigenlijk radicaal de andere keuze te maken. En ik heb dan eigenlijk nog wat getwijfeld, want het zesde middelbaar is natuurlijk ook de periode van de studiekeuze. En ik had eigenlijk al zeer lang voor mijzelf uitgemaakt dat ik rechten ging volgen in Gent. En omdat eigenlijk iedereen een beetje dezelfde raad gaf, heb ik dan ook rechten gaan volgen. En dan eigenlijk na een jaar rechten heb ik dan de overstap gemaakt naar het seminarie om de priesteropleiding te starten.
Ja, en was dat dan het groot seminarie in Brugge?
Ja, inderdaad.
Ja. En daar heeft u heel uw opleiding gevolgd?
Ja, inderdaad. Ja. Ja.
Voor u was het wel meteen duidelijk, toen u geroepen werd tot het priesterschap, dat zou zijn als diocesaan priester en niet in een religieuze gemeenschap?
Ja, inderdaad. Ik heb daar inderdaad nooit echt over nagedacht om in een gemeenschap toe te treden, omdat ik ook vrij snel, mijn eerste gesprek daarover was ook met de priester van de parochie bij ons. En ik heb ook enkel maar het geloof leren kennen op dat moment door de diocesane kerken en priesters. Ik had geen enkele band met gemeenschappen tot eigenlijk tijdens mijn opleiding, toen dat voor het eerst leerde kennen via retreiten en bezinningen.
Ja. Ja, het is toch wel een merkwaardige keuze, omdat u zegt, we waren van thuis uit wel gelovig, we gingen wel naar de mis, maar het was nu niet dat er per se zoveel mee gedaan werd en dat u dan zelf door de film van The Passion of the Christ te zien getriggerd bent geworden,
ja.
Om dan te gaan uitzoeken waarom Jezus wel zijn leven heeft gegeven?
Ja, ja. Wel, omdat ik dacht, het feit, ik geloof in de verrijzenis, en toen was het ook al zo, maar natuurlijk, als er dan bij stilstaat, Jezus heeft van alles meegemaakt. Hij heeft geleden, hij heeft aan een kruis, is gemarteld geweest enzovoort. En die film maakte wel duidelijk van, kijk, dat kan toch niet dat die man al die dingen heeft meegemaakt, eigenlijk zichzelf volledig heeft gegeven, opdat ik af en toe keer naar de mis zou gaan. Ik vond dat zo'n een flauw antwoord van mijzelf op tegenover zijn offer. En toen ben ik inderdaad beginnen nadenken, hoe kan ik daar meer mee doen? En spontaan, eigenlijk zeer snel, kwam de idee om priester te worden. Maar natuurlijk heeft dat dan gelukkig ook een jaar wat gerijpt. Want om op basis van 1 film heel uw leven op te gooien, dat is natuurlijk zeer mooi. Dat komt uit de films bijna. Maar je moet er natuurlijk ook een beetje over nadenken en ook logisch en beredeneerd bij stilstaan. En toch is dat dan wel, het is pas door het jaar recht te doen dat ik ook duidelijk een gemis voelde. En dat gemis is eigenlijk altijd gebleven tot ik dan eigenlijk de stap heb gezet.
Ja. En met gemis bedoelt u dan dat u het gevoel had dat u niet in de juiste richting...
Ja, allee, ik heb dat zeer graag gedaan, he. Rechten en ook de politieke debatten en zo die daar kon volgen, was zeer mooi. Maar ik merkte bij mezelf dat ik ook minder naar de mis ging, omdat telkens als ik een kerk binnenkwam, had ik zo het gevoel van, kijk, eigenlijk weet je diep van binnen dat je plaats hier is, en toch kies je iets anders. Dus ik vlucht een beetje weg voor zo, ja, de realiteit die er eigenlijk wel was. En ja, op duur, je kan blijven wegvluchten, maar ja, je moet ook... Ik kan ook niet gelukkig worden als je met een gemis blijft zitten, denk ik. En op die manier, het was toen eigenlijk tijdens het studeren voor de herexamens, in de zomervakantie na mijn eerste jaar, ik had er een stuk of drie, dus het is niet dat hopeloos was dat ik toen dacht, ja, dat komt er niet meer goed, ik ga priester worden. Nee, maar het was eigenlijk tijdens het studeren van die herexamens dat ik dacht, ja, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Studeren, dat is al niet vlot op zich, maar als je daar ook nog niet echt in gelooft, in hetgeen waarmee je bezig bent, dan wordt het nog moeilijker. En toen heb ik gezegd van, kijk, ik kan mezelf voor de gek blijven houden, of ik kan u ook echt, ja, misschien een moeilijke stap maken, maar de stap die nodig is. En dan ja, ben ik naar het seminarie gegaan.
Ja. En was het voor u, ja, vanaf u die keuze hebt gemaakt, is dat ook een keuze die u altijd, waar u altijd blij om bent geweest? Of zijn er nog zo... Ik wil zeggen, vanaf u dan beslist hebt om de priesterstudies aan te vatten, ja. Was het nog een weg van loslaten van plannen die u misschien vroeger had voor uw,
ja,
eigen leven? Of?
Toch wel. Ik heb eigenlijk ook een soort van bekering meegemaakt in het seminarie. Ik had zo vroeger altijd de idee, als ik priester word, zal ik dat doen op een moderne manier en in burgerlijke kledij. En de kerk moet al die ouderwetse standpunten aanpassen en zo. Doorheen de opleiding ben ik eigenlijk helemaal gekeerd. Ben ik eigenlijk vrij, ik zou niet zeggen oerconservatief, maar heb ik wel de katholieke leer leren appreciëren. Dus in die zin was het wel ook wel een moeilijkheid om eigenlijk afstand te nemen of afscheid te nemen van je eigen ideaalbeelden die je voor ogen had. En anderzijds heb ik ook nog een heel moeilijk moment gehad, maar dan eigenlijk om andere redenen in mijn stagejaar. Doorheen de opleiding werd ik eigenlijk verplicht vanuit het seminarie om voor het les te gaan geven. Dat was iets dat ik spontaan eigenlijk nooit zo gedaan hebben. Maar eigenlijk door het te doen, ben ik dat zeer graag gaan doen. En het was voor mij moeilijk, omdat in mijn laatste jaar heb ik dan ook echt een maand lang lessen gegeven in een college. En ik vond dat zeer mooi en leuk en aangenaam om te doen. Maar toen hoorde ik al wel bij bepaalde professoren dat het als priester tegenwoordig zeer moeilijk is om nog echt een taak te krijgen als priesterleerkracht. Dat het waarschijnlijk parochieleven zou worden. En dat was voor mij wel een moeilijk moment, omdat je had iets graag leren doen, iets dat ik normaal nooit zou gedaan hebben. En dan op het moment dat je het graag doet, hoor je dan, ja, er zou waarschijnlijk geen toekomst in zitten. Dus dat was wel moeilijk. En heb ik wel getwijfeld van, wil ik priester worden of zou ik eigenlijk liever gewoon godsdienstleerkracht worden? Maar uiteindelijk heb ik daar ook voor mezelf dan uitgemaakt van, kijk, heb je al zo ver gegaan in die weg, heb je ook veel andere ervaringen gedaan die ook zeer zinvol waren en die je ook als priester kan doen. En dan heb ik wel bewust de keuze gemaakt om mij priester te laten wijden.
Ja. En wat betekent het dan precies? Hoe zou je dat uitleggen aan mensen die niet zo vertrouwd zijn met de katholieke kerk? Wat betekent dat precies, het priesterschap en uw roeping tot het priesterschap?
Ja, dat is, je hebt enerzijds de emotionele kant van de zaak, een gevoel dat je hebt en dat je moeilijk onder woorden kan brengen. En ik hoor dat ook bij andere seminaristen doen, we hebben daar veel over gesproken met elkaar, maar niemand kan echt zo de vinger erop leggen van, ja, dat zorgt ervoor dat ik priester wil worden. Maar het is vooral, ja, het jezelf geven aan mensen elke dag opnieuw. Eigenlijk, dat is een beetje de taakomschrijving. Wat u ook doet, u geeft uzelf. Als het nu is om een uitvaart te begeleiden, als het nu is om dopen te regelen, als het is op ziekenbezoek enzovoort, telkens weer, ja, geef je uzelf in die situatie volledig om de mensen zoveel mogelijk te helpen. En natuurlijk kan je nooit het offer dat Jezus heeft gebracht, beantwoorden op een evenredige manier. Maar je hebt wel het gevoel van, kijk, hetgeen Jezus heeft gedaan, probeer ik elke dag opnieuw op grote of minder grote wijze op mijn eigen manier ook waar te maken.
Ja. En wat me ook nog even interesseert, u zegt, ja, op een bepaald moment, het was een soort crisismoment in mijn opleiding, het moment dat ik besefte dat ik eigen idealen moest loslaten. Om daar nog een beetje dieper op in te gaan.
Ja.
Is het dat u een bepaald idee had van, zoals elke jonge persoon wel iets heeft van, ik wil dit doen met mijn leven en dat spreekt me wel aan en het groot zien. En dat je dan op een bepaald moment besefte van, het draait eigenlijk niet om mij, maar het...
Ja, ik heb wel altijd direct het ik ben, dat ligt ook een beetje in mijn karakter, ik probeer zo, moet ik zeggen, zo consequent mogelijk te zijn in alles dat ik doe. En ik denk, Vrijstellende opleiding werd ook stilgestaan bij de belofte die je moet doen tijdens de priesterwijding. Je belooft gehoorzaamheid aan de bisschop. Je belooft ook om het breviergebed in de maand van het mogelijke te bidden enzovoort. En uiteindelijk, je kan dan als priester inderdaad al die beloftes doen en dan uiteindelijk de dag na je wijding zeggen, kijk, en nu doe ik het allemaal op mijn eigen manier. Maar ik vind dat te gemakkelijk, omdat het ook uiteindelijk, als je als priester niet consequent bent met hetgeen je belooft tegenover God en tegenover de bisschop en tegenover de gemeenschap, dan vind ik dat je eigenlijk al op de heel verkeerde manier start. Het priesterschap is niet de bedoeling om je eigen ideeën dan zo te... Ja, moet ik zeggen. Maar niet misbruiken om zo'n kleine zelfstandige te worden.
Mm-hmm.
En dat is wel een les die ik heb moeten leren doorheen de jaren. En gewoon... Ik ging voor de parochie waar ik naar de mis ging. Ik heb eigenlijk in het seminar leren ontdekken dat voor het eucharistisch gebed, dat dat geen officieel gebed was. Dat de lezingen eigenlijk niet uit het officiële lectionarium kwamen. Ik heb het allemaal gaandeweg leren ontdekken. En toen dacht ik inderdaad, ja, als elke parochie op zijn eigen manier eucharistie viert, kan je dan zodanig thuiskomen in een bepaalde manier van vieren, dat je dan in een andere parochie compleet niet meer thuis kan komen. En daar vind ik het ook een plicht naar de gelovigen toe, om ervoor te zorgen dat je niet te veel zo je eigenheden probeert erin te verwerken, dat mensen die, als ze verhuizen, dat ze ook kunnen thuiskomen in die manier van vieren daar. Ja.
Het vertrouwde, het katholieke, om dat in elke kerk te kunnen terugvinden.
Ja, inderdaad. En ik ben nu laatst naar voor een jubileumfeest geweest in Nederland. En ik kende daar niemand op die receptie. Maar gewoon, al die priesters doen daar een Romeinse boord. En dat heeft mij enorm geraakt, emotioneel ook. Van kijk, je kan inderdaad je uitputten in het uiten van je persoonlijkheid, in kledij, en weet ik veel wat allemaal. Maar uiteindelijk toon je dan nog altijd aan dat je eigenlijk veel bezig bent met aardse randzaken en niet waar het om gaat. Eigenlijk Jezus en de verkondiging van zijn boodschap en niet de verkondiging van uw karakter en van u. Maar dat is soms ook, we leven in een tijd waar je soms ook als priester geneigd bent om op een geforceerde manier te tonen dat je naar moderne muziek luistert, dat je ook naar moderne series kijkt, omdat je zo gevreind wordt door de samenleving van kijk, dat zijn ouderwetse figuren. En dan heb je zo, soms ja, zo de puberale neiging om te tonen van ja, ik ben ook modern. Maar eigenlijk, als dat zo krampachtig doet, schiet je ook de boodschap voorbij en mensen die je kennen zien ook wel, als je een beetje in de trein komt met je eigen identiteit, heb je dat ook niet nodig om dat zo krampachtig te proberen.
Ja. Want hoe reageert uw omgeving? Uw vrienden, uw klasgenoten en uw familie misschien?
Wel, toen ik de eerste keer, dus in het zesde middelbaar, aangaf dat ik wel met de priesteridee zat, heeft eigenlijk iedereen daarmee gelachen. Omdat men ook dacht dat het een flauw mopje was. Ik heb zo'n beetje een flauwe vorm van humor. En zelfs ook de leerkrachten namen dat nooit serieus. Ook mijn ouders en zo, die dachten allemaal, dat is een beetje een zotte periode, dat zal wel overgaan. Maar toen ik na het jaar rechten opnieuw naar mijn ouders kwam met de boodschap van kijk, ik zou toch echt graag priester worden, was wel in het begin zo een moeilijke stap, omdat ze wel beseften, oké, het is echt wel serieus. Ze hebben er ook wel wat moeite mee gehad, maar ze hebben er nooit een geheim over gemaakt. Hè. Ze hebben er ook altijd eerlijk in geweest. Maar toch hebben ze vrij snel de klik gemaakt van kijk, Matthias, het is uiteindelijk uw leven. Als je denkt dat dat u gelukkig maakt, doe het dan. Hè. Allee, ze hebben je volledig gesteund. Mijn grootouders, langs mijn vaders kant, waren overgelukkig, omdat zij wel zeer gelovige mensen. En mijn opa was ook koster op de parochie en zo, dus die was zeer gelukkig. Mijn vrienden, uiteindelijk heb je er ook een beetje een schifting in gehad. Je hebt mensen die in het begin daarmee lachen. Je hebt ook mensen die daar blijven mee lachen. Uiteindelijk kiezen dan ook op jezelf, je vrienden. Ik heb geen mensen verloren omwille van die keuze op zich. Ik heb altijd wel een warme omgeving gehad en dat is zo gebleven.
Ja, want je spreekt dan ook over de leerlingen, de leerkrachten in de klas. Dus het zit wel in uw karakter om daar dan openlijk over te spreken met de mensen in uw omgeving, als u met zo'n idee zat.
Ja, eigenlijk wel, ja. En door er ook over te spreken, maak het ook voor jezelf serieus. En ook door feedback dan te horen, ben je ook verplicht om ook bij jezelf stil te staan van inderdaad, dat zijn wel goede redenen om het niet te doen. Er staan nog altijd achter mij redenen om het wel te doen. En op dat moment was dat niet zo. Mocht ik onmiddellijk gekozen hebben voor de priesteropleiding zonder eerst rechten te doen, vrees ik dat ik altijd met het gevoel had blijven zitten van kijk, stel dat ik het ander had geprobeerd, was ik dan niet nog gelukkiger geworden? Wel, ik heb het nu geprobeerd. Het was niet mijn weg. Nu ben ik ook, heb ik nog een meer gemotiveerde keuze kunnen maken daardoor, denk ik.
Dank u. We gaan er even tussenuit voor een eerste muzikale onderbreking en dan zetten we dadelijk graag ons gesprek verder.
Jesus, draw me close. Closer, Lord, to you. Let the Jesus.
En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met pastoor Matthias Noé, priester sinds 4 jaar, gewijd in 2015, en sindsdien pastoor in Izegem. Eerwaard, we hebben het daarnet gehad over uw achtergrond en ook hoe u tot uw roeping bent gekomen, hoe u daarachter bent gekomen en waarom u dan voor het priesterschap hebt gekozen. Ik zou het graag ook wel hebben over uw ervaringen als priester, als pastoor in een parochie vandaag de dag. Hoe bevalt het u als pastoor in Izegem? Hoe zien uw taken eruit? Wat zijn uw grote uitdagingen?
Ja, ik kan eerst zeggen dat ik me er zeer goed voel. Ik ben ook zeer goed verwelkomd geweest door de mensen. Dat is ook aangenaam om te weten van kijk, ik mag hier zijn. We hebben ook het voordeel dat er op het vlak van jongeren die in de liturgie meewerken, is er wel al een en het ander gerealiseerd geweest. Dus we hebben een jongerenkoor op een bepaalde parochie. Er zijn ook nog bepaalde gezinskringen en zo. Dus het is wel aangenaam dat je met verschillende generaties in contact komt. Wat een beetje mijn vrees was op voorhand. We hebben nu ook, sinds ik in Izegem woon, een pluswerking opgestart. Voor eigenlijk jongeren die na het vormsel nog wat rond geloof willen bezig zijn. Dat begint ook wel voorzichtig mooi te groeien. Mijn takenpakket is zeer divers. Ik denk dat iedere pastoor dat een beetje zal kunnen beamen. Je hebt natuurlijk alles wat te maken heeft met sacramentenpastoraal. Dus doopbezoeken, opvolgen van huwelijksgesprekken, vormselcatechese enzovoort. Ik ben ook zelf effectief vormselcatechist in verschillende parochies. Dus in die zin heb je de contact met de jongeren en jonge gezinnen. En anderzijds dan ook de verdrietige momenten van het leven kom je als pastoor natuurlijk ook langs met je rol om een beetje de mensen te helpen bij ziektebezoek, rouwgesprekken enzovoort. Het is een zeer druk bestaan ook, omdat je eigenlijk naast de bezoeken ook veel vergaderingen hebt met verschillende werkgroepen die opgevolgd moeten worden. Maar uiteindelijk merk ik ook, in het begin heb je zoals pastoor het gevaar om op alles ja te zeggen, omdat je denkt, ja, ik ben hier nieuw, ik moet zorgen dat ik met alles mee ben. Maar op den duur vind je ook wel een beetje wat je sterke punten zijn en waar je het meest nodig bent. En we hebben ook een zeer sterke groep vrijwilligers bij ons, die ook heel wat werk verzetten. Dus het is ook een beetje zoeken van, kijk, waar is het echt nodig dat de pastoor het voortouw neemt? En waar is het goed om de vrijwilligers te ondersteunen die ook goed bezig zijn?
Ja, en u zegt, ik ben zelf ook vormselcatechist, dus in die zin kan u misschien ergens wel uw aspiraties van leerkracht kwijt, in de zin van...
Wel, in de vormselcatechese niet echt, omdat je er ook altijd zo vormelingen hebt die er zijn omwille van de ouders die het willen, maar die het eigenlijk zelf niet willen. Dus dat is niet altijd een zeer gemakkelijk publiek, om het zo te zeggen. Maar ik merk het vooral nu in de pluswerking, dat is wel zeer aangenaam. Dat zijn vormelingen, jongeren die weten dat het over geloof gaat, die ouders weten dat ook. Dus dat is een beetje op voorhand, dat is gesterkt, gesteund van thuis uit. Dus dat is een zeer aangename groep om mee te werken. En ik denk ook dat het voordeel is dat ik geen leerkracht ben, dat de jongeren mij ook niet zien op school. Dus in die zin, ik denk dat het dan nog een beetje een moeilijkere band is als je dan en lesgever bent en dan nog een keer in vrije tijd ook nog de pastoor bent. Dus in die zin is het nu ook wel mooi meegenomen en denk ik dat er ook wel een beetje een vertrouwensband ontstaat op die manier.
Ja, en die pluswerking, dat is iets dat uw parochie is begonnen of is dat ook iets dat in andere parochies bestaat? Zo vorming na het vormsel?
Dat bestaat nog in Vlaanderen. Dat is in sommige parochies draait dat ook zeer goed. Bij mij was het zo, toen ik toekwam, eerst in Kachtem, dus een van de deelgemeenten in Izegem, bestond er een misdienaarswerking die een beetje stilgevallen was omwille van de volwassenbegeleiding die wat andere taken had en het was niet meer haalbaar om te doen. Dus zijn wij vanuit die groep misdienaars gestart om weer maandelijks samen te komen. Door het feit dat ik vormselcatechist was, heb ik dan ook in die parochies waar ik vormselcatechese geef, daar een beetje reclame voor gemaakt. En zo is het eigenlijk gegroeid en nu zijn er van alle deelgemeenten in Izegem jongeren die aangesloten zijn en die gemeenschap vormen. En we komen maandelijks samen voor een gelovenactiviteit. Ik heb ook wat volwassenbegeleiders die meehelpen. En voorlopig, dat werkt wel goed. Ja,
ja. Vooral om te zien dat mensen na hun vormsel nog betrokken blijven met de kerk en hun dan ook een aanbod te geven.
Ja, voilà. Ja. Wie het wenst, heeft nu een aanbod. Ik vind dat wel belangrijk. Er zijn er velen die het niet wensen, maar het is ook anders. Als kerk zeggen we altijd, ja, we zien de vormlegging nooit terug, maar uiteindelijk, we geven dan ook het signaal dat het met vormsel gedaan is. We bereiden hen voor, we gaan op weg en daarna het vormsel is er ook meestal geen aanbod meer. Dus in die zin is er nu een aanbod, dus wie het wenst kan ook verder aansluiten.
U bent ook actief op Facebook?
Ja.
U post af en toe filmpjes met catechese? Ja.
Het zijn eigenlijk meer antwoorden op vragen die gesteld worden. Dus in die zin, het zijn catechetische filmpjes. Ze worden ook gebruikt soms in lesverband en in scholen. Maar mijn eerste doel is eigenlijk gewoon om wat op een laagdrempelige manier mensen de kans te geven. Heb je een bepaalde geloofsvraag? Heb je een bepaalde een kwestie die speelt? En wil je het een keer voorleggen aan een pastoor? Dan kunnen ze dat doen op die manier. Soms maak ik er een filmpje over. Soms antwoord ik gewoon privé of nodig ik mensen uit voor een gesprek op de pastorie. En dat is nu één filmpjesreeks waar ik echt stilsta bij vragen die leven. Maar ondertussen zijn er ook een beetje zijsprongen gekomen waar ik soms een keer gedichten maak, rapliedjes enzovoort. Dus het is, probeer wat. En als het lukt, doen we verder. En als het niet lukt, stoppen we ermee en zoeken we iets nieuws.
Ja, want zo, u bent dan ook wel artistiek? U bent graag bezig met muziek?
Wel, inderdaad, artistiek. Het is te zeggen... Ik heb wel zo vroeger in mijn privé, je zingt al eens mee met de radio en zo, maar ik heb daar nooit echt geuit, buiten zo'n keer een talentenshow bij ons op school. Maar uiteindelijk, ik heb gewoon één keer een rapliedje gemaakt over de vastentijd, zo tussen de vieringen door. Ik dacht, kijk, we gaan het een keer proberen. En uiteindelijk is dat dan opgepikt door een journalist en zo, en heeft dat wel wat weerklank gevonden. En sindsdien probeer je dan ook wat meer te doen. En ik merk ook dat de mensen dat appreciëren. Dus het is soms ook gaandeweg, door een keer iets te durven, dat je ook merkt van, oké, blijkbaar is dat ook een weg die bewandeld kan worden. En dan probeer je dat te doen.
Ja. En waarom rapmuziek? Gewoon dat muziek is dat u zelf graag hoort?
Ja, omdat ik graag hoor. En omdat ik het ook het is ook een eenvoudigere manier om jezelf te uiten als je geen notenleer kent en weet ik veel wat. Je kan gewoon, Het is ook, denk ik, dicht bij het hart, hé. Je moet niet nadenken over een melodie of je denkt gewoon over een tekst, wat wil ik zeggen. Je laat dat een beetje rijmen en dan probeer je er iets moois van te maken. Ik denk dat het een vrij pure vorm is van expressie eigenlijk.
Ja. En als u nu op een rijtje zou moeten zetten, zou moeten aangeven wat u nu het liefste doet in de taak als pastoor?
Dat is zeer moeilijk, hè. Het mooie is ook dat het zo onvoorspelbaar is soms. Dat je ook soms nieuwe dingen doet, of nieuwe ontmoetingen hebt die je nooit voor mogelijk had gehouden en die toch ook meevallen. Wat ik zeer graag doe en waar ik ook een prioriteit van maak, is de jongerenwerking. Omdat ik ook denk... we zijn met zeer veel dingen bezig in de kerk, maar als we niet actief inzetten op jongerenpastoraal, dan hebben we geen kerk meer. Snap je wat ik wil zeggen? Dus in die zin is dat ook een piste die soms een beetje te veel verwaarloosd wordt, omdat we soms ook zo'n beetje een machteloos gevoel hebben van we hebben al van alles geprobeerd in vormse catechese, we hebben al van alles geprobeerd bij doopcatechese, en het draait altijd op hetzelfde uit. Na het sacrament blijven de mensen weg. Dus ik vind het belangrijk om daarover na te denken. Wat doen we na het sacrament? Inderdaad, om zoiets mogelijk te maken, dat mensen parochiaal betrokken blijven. Verder ook het menselijke contact vind ik zeer aangenaam. En een zeer dankbare taak is natuurlijk ook op weg gaan met mensen die voor een afscheid van een dierbare te verwerken hebben gekregen. Om die mensen wat te begeleiden in de liturgie samenstellen. Ook nadien een beetje nazorg. Het is zeer dankbaar om dat te doen.
Ja, en u zegt dus, ik maak een prioriteit van de jongerenpastoraal. U hebt natuurlijk nog maar enkele jaren ervaring als priester, dus dat is waarschijnlijk ook zelf een beetje zoeken wat aanspreekt bij jonge mensen. Maar zijn er bij u bepaalde inzichten die u al gekregen hebt, of bepaalde tips of ideeën om jongeren aan te spreken
dus
in deze tijd?
Dus voor ik de pluswerking heb opgestart, heb ik er wel een punt van gemaakt om een keer op bezoek te gaan bij andere pluswerkingen. En ook bij mensen die vroeger een pluswerking begeleiden, maar waar het dan gestopt is. Mijn eerste voornemen, die ik ook zeer sterk probeer te respecteren, is om er geen jeugdbeweging van te maken. Nee. Dus vooral een ISM, er is al een Giro, er is al een KSA, er is al van alles en nog wat. Als dan als kerk proberen om daar een beetje mee in concurrentie te komen, die verliezen altijd. Zij kunnen goed jeugdbewegingsactiviteiten en kunnen dat veel beter dan de kerk. En dat is ook niet ons doel. Wat wij altijd doen, en ik zeg het ook aan de ouders, ik zeg het ook als ik op reclame ga in de scholen, het is echt een gelovige activiteit. Vroeger had je vaak het principe, we gaan een uur gaan voetballen, en nadien doen we dan een kwartiertje bezinning. Dat was dan zo de pluswerking. Dat werkt niet. Op het uur haken mensen af. Dus het is in die zin hoogdrempelig. Mensen weten, de activiteit zelf is gelovig, of over zingeving, of rond levensvragen. We starten ook met een eucharistieviering. Na de eucharistieviering is er een maaltijd samen. Dus ik probeer ook wel een beetje het bijbelse eucharistievieren ontmoeten, dat één geheel is. En dat heeft ook wel een beetje een groeiperiode nodig gehad. Dus de viering is ook verplicht. Vroeger was dat vrijwillig. Maar op den duur merk je dan dat de mensen ook, als ze daar alleen zitten, is dat ook moeilijk. Dus dat is ook verplicht. Maar je merkt ook wel, door naar de viering te komen, in de gesprekken nadien, is er ook vaak over de viering van... Matthias, waarom doe je altijd zo'n stukje hostie in de kelk met wijn? Er komen ook wel vragen. En door bij die vragen stil te staan, maak je het ook voor jongeren mogelijk om meer thuis te komen in liturgie. En dus dat vind ik wel belangrijk, om alles zoveel mogelijk rond geloof te laten draaien. En vanaf dat je voelt dat het een beetje laagdrempeliger wordt, of dat weer meer zo ja, pseudo-jeugdbeweging spelen worden om in te grijpen en dat niet te laten vervlakken. En ja, mm-hmm. Dat vind ik wel het belangrijkste. En vooral ook ja, mondelinge reclame. Vooral. En aanwezig zijn ook in vormste catechese, dat de mensen ook kennen en dat de drempel kleiner wordt. Ja.
U sprak daarnet over reclame maken in scholen, dus u gaat ook langs bij de scholen om dat eigenlijk aan te bieden aan
ja,
die...
ik ga dus na het vormsel langs in alle klassen van het zesde leerjaar, om dat eigenlijk aan te bieden inderdaad, voor degenen die hun vormsel gedaan hebben, dat er nog een weg is. Er is ook in de verschillende catechesewerkingen, allee, het wordt nu één catechese, maar kwamen wij ook langs om het voor te stellen. En ondertussen, de oudste groep is nu 16, 17 jaar, en die zullen ook nu volgend jaar een beetje meer ingeschakeld worden in het, ja, het verkondigen van die werking. En, ja.
Ja, goed. Dan gaan we er weer even muzikaal tussenuit en spreken we dadelijk nog wat verder ook over uw persoonlijke geloofsleven.
Where are you now? When darkness seems to win. Where are you now? When the world is crumbling. Oh, I hear you say, I hear you say, look up, child.
Welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met de pastoor van Izegem, pastoor Matthias Noé, sinds 2015 priester en ja, volop bezig met de pastorale taken binnen de parochie eigenlijk, die ook heel divers zijn, zoals voor elke dorpspastoor, denk ik, of
ja,
parochiepastoor.
Ja.
Eerwaarde, we zouden het graag ook nog een beetje hebben over uw persoonlijke geloofsleven.
Mm-hmm.
Dus het is vandaag de dag, dit is wel een uitdaging, denk ik, ook om als pastoor u op spiritueel vlak staande te houden misschien.
Mm-hmm.
Wat zijn voor u de vaste gebedsmomenten van de dag? U sprak daarnet al over het briefier.
Ja.
Maar,
Het is inderdaad zo, ik moet zeggen, ik heb er ook een beetje een groei moeten meemaken. Dus tijdens uw wijding beloof je ook om het briefiergebed in de mate van het mogelijke ook ter harte te nemen. Nu, ik heb veel collega's die er ook eerlijk voor uitkomen. Die zeiden, ja, ik heb mijn brevier nooit meer open gedaan sinds de dag van mijn wijding. Dus dat is zeer eerlijk. Ik heb er ook... In het begin was ik vol goede moed en weer vol idealisme om inderdaad morgenbed, middagbed, avondbed enzovoort te respecteren. Ik heb een periode gehad dat het zeer moeilijk was, omdat je dan inderdaad op de duur verlies je jezelf in je werk. En heb je ook niet meer de kans om ook echt tot verstelling te komen. En nu heb ik ook geleerd, je moet effectief ook dat inplannen. Dus je kan niet zeggen, ik heb dan een beetje tijd, ik ga dan nog snel dit of dat doen qua gebed. Dan vervlakt het en heeft het eigenlijk geen enkel zin. Wat nu altijd een vast gebed is dat ik altijd doe, is zeker de dagsluiting. Omdat ik het ook een zeer mooi, troostend gebed vind. Dat zijn altijd zo psalmen waaruit zo de boodschap komt van kijk, God, ik leg mijn leven in uw handen. Ik vertrouw het u toe. Ik heb gedaan wat ik kon vandaag. Laat het morgen ook weer mooi verlopen. En ja, ik vind dat een zeer mooi gebed. En ik neem dan ook zeker op dat moment alle moeilijkere ontmoetingen of alle mensen die het moeilijk hadden, die ik ontmoet heb doorheen die dag, probeer ik dan ook aan God toe te vertrouwen. Door het feit dat ik ben een redelijke avondmens, is het niet altijd evident om mijn morgengebed op het correcte uur te houden. Maar ik doe toch mijn best. En middaggebed is moeilijk. Dus morgengebed, avondgebed, dagsluiting, dat verloopt goed. Ik heb er ook echt deugd van. Middaggebed is moeilijker, omdat het ook nooit op het seminarium is aangeleerd. Dat was eigenlijk een gebedstonde die we vrij hadden en op ons eentje moesten doen. Maar wat we wel doen, we komen voor iets samen met de jonge priesters, één keer in de maand. Dan houden we ook samen het middaggebed. En dat doet ook wel, zoals een keer deugd, om het niet alleen te moeten doen, maar samen met collega's te mogen houden. Ja. Verder haal ik ook veel kracht uit de eucharistievieringen waarin ik voorga. Dat heeft ook een groeiperiode nodig gehad, omdat in het begin ben je meer bezig, zonder dat je het wil, met het toneel. Je wil zorgen dat alles in orde is en alles goed is en dat de mensen het een mooie viering vinden. Het heeft al tijd nodig gehad om ook zelf tot gebed te kunnen komen tijdens het voorbidden eigenlijk, want dat is niet altijd evident. Maar op de duur ben je niet meer zo bezig met hoe je overkomt bij de mensen en heb je wel een beetje een manier van eucharistievieren gevonden. En lukt dat wel vrij goed om ook echt in het eucharistisch gebed bijvoorbeeld, ik kan dat soms echt in verliezen in die tekst, omdat het dan ook echt mega en alles wat er gevraagd wordt. En ik vind het wel mooi om zo. En op duur leer ook op bepaalde teksten spreken ook meer tot u en kan je ook meer in thuis komen.
Ja. En u sprak ook zo net over, wij komen soms samen met andere jonge priesters. Dus jullie hebben wel een soort, is dat dan binnen het bisdom Brugge, dat jullie samenkomen?
We hebben eigenlijk gewoon een vrijwillige samenkomst. Ja. Een aantal priesters waarmee ik student was in het seminarium, die eigenlijk een groepje, denk ik 4, 5, ja, die al samenkwamen en die mij vroegen, wil je erbij komen? En dat was zeer aangenaam. Dus ze komen maandelijks samen. Gewoon dus middaggebed, middagmaaltijd en gewoon gesprek. Dus er is niet dat we dan rond een bepaalde tekst stilstaan of zo. Het is gewoon een keer uitwisselen. En dat was voor mij zeker in het begin zeer aangenaam. Omdat je als jonge pastoor voor bepaalde problemen en vragen komt te staan. En dat is altijd aangenaam om te horen hoe doen zij dat, die al een paar jaar langer pastoor zijn. Dus het is zeer mooi om wat feedback te krijgen ook. En een beetje steun en bemoediging.
Ja, om elkaar te bemoedigen, ja. En voor uw persoonlijke geloofsleven, u heeft gezegd van dat de film The Passion of Christ een grote invloed heeft gehad, een bepaald keerpunt heeft betekend. Zijn er voor de rest voor u bepaalde mensen of bepaalde heiligen of bepaalde schrijvers die een bron van inspiratie vormen voor uw persoonlijke geloofsleven?
Ja, ik heb eigenlijk nooit, nu dat is een nadeel en een voordeel tegelijk, denk ik. Ik heb nooit een bepaalde heilig figuur voor ogen gehad die een enorme inspiratie op mij heeft gehad. Voor ik naar het seminarium stapte, heb ik ook nooit thuisgekomen in heilige levens. Dat was voor mij allemaal een beetje ver van mijn bedshow. Wie me wel inspireert, maar meer door zijn leven dan, door de manier waarop hij aan zijn einde kwam, natuurlijk Thomas More en Cardinal John Fisher. Dat zijn zo'n twee figuren. Wiens leven, een beetje in de lijn ook van The Passion of the Christ. Ik vind, uiteindelijk, het enige wat zij bij wijze van spreken moesten doen, is een papiertje ondertekenen. Allee, snap je? Om gehoorzaamheid aan de koning en zo hoort te beloven. En ze konden eigenlijk achteraf nog altijd doen wat ze wilden. Maar ze waren eigenlijk bereid om hun leven te geven om niet dat papiertje te moeten ondertekenen. En dat is voor mij wel een oproep om vandaag... Ik vind, vandaag zijn we zo vaak geneigd om toegevingen te doen of aanpassingen waar vroeger mensen hun leven voor hebben gegeven om het niet te moeten doen. En dus in die zin, als ik voor het op het punt sta om zo een beetje niet te nauw te nemen met liturgische regels of om zo de boodschap af te vlakken uit schrik voor reacties, denk ik altijd terug aan al die heiligen, aan al die martelaren voor ons, die eigenlijk hun leven hebben gegeven om de eenheid van het geloof te verdedigen, om de boodschap correct te blijven verkondigen. Dus eigenlijk, denk nu Thomas More bijvoorbeeld, die er echt op uitspringt, maar zoveel andere onbekenden die hun leven hebben gegeven voor hun geloof, dat is zo voor mij een herinnering om de dag van vandaag niet al te snel mee te gaan zo in zo de seculiere idee van we moeten alles een beetje afvlakken en voorzichtig zijn in de boodschap. Ja, dat neem ik er wel uit mee.
Ja, ja dat is dan ook... U lijkt ook als persoonlijkheid wel veel waarde te hechten aan oprechtheid en eigenlijk iemand uit één stuk te kunnen zijn.
Ja, ja. En dat is ook wel... dat heeft een nadeel, omdat de mensen je dan ook wel aanhouden. Als je... veel eisend bent, moet je dan ook zorgen dat je op alle vlakken even consequent en veel eisend bent. En dat zorgt er ook voor dat je dan inderdaad ook soms wel bekritiseerd wordt door medewerkers, die dat ook mogen doen en moeten doen. Maar ik vind het ook belangrijk, het mag geen taboe zijn om elkaar een keer dingen te wijzen die beter kunnen. Uiteindelijk zo de broederlijke vermaning, dat heeft een beetje een negatieve klank gehad, ook omwille van zo, ja, natuurlijk vroegere situaties waar de kerk niet altijd zich van zijn mooiste kant heeft getoond. Maar ik vind, je kan ook elkaar... dat mag geen taboe zijn om een keer elkaar te wijzen op bepaalde evangelische zaken die een beetje onder de stof zijn geraakt in je persoonlijk leven. En daarom ben ik ook dankbaar. Ik heb een aantal goede vrienden, ook priestercollega's, die ook een keer zeggen van, ja, Matthias, je kan toch niet enerzijds dit zeggen en dan anderzijds dat doen? Dat ik zeg, ja, inderdaad, ja, ik ben daar inconsequent. En dat is een voortdurende, een voortdurend jezelf bevragen ook en eigenlijk bijna een dagelijkse bekering.
Ja, ja. En u sprak daarnet over Thomas More en hoe, hoe u het wel waardeert of bewondert dat zij dus waarde hecht ook aan de correcte verkondiging, zoals u het zei. Als iemand u nu zou vragen, iemand die buiten de kerk staat of iemand die weinig vertrouwd is met de kerk, als iemand u de vraag zou stellen, waarom bent u nu katholiek?
Hmm.
Omdat ja, uiteindelijk het katholiek is ook iets waar Thomas More dan zijn leven voor gegeven heeft.
Ja.
Wat zou u dan zeggen?
Enerzijds dat het natuurlijk een beetje cultureel, familiaal bepaald is. Ik ben opgegroeid in een katholiek gezin. Mijn grootvader was koster in een katholieke parochie. En ook het feit dat, vooral in Vlaanderen, elk territorium waar je ook woont, valt op een of andere manier onder een parochie. Dus we hebben ook niet echt de concurrentie met zo de protestantse kerk, die in andere werelddelen en gemeenschappen groter is. Dus in die zin, enerzijds een beetje gewoon zo gegroeid en altijd zo gekend. Maar doorheen de opleiding in het seminarium ben ik ook meer leren thuiskomen ook in dat geloof. En heb ik ook nooit een moment gehad dat ik dacht, uiteindelijk zou ik me meer thuis voelen in een bepaald theologisch beeld in andere gemeenschappen enzovoort. En je wordt ook naar eucharistievering toe. We geloven dat Jezus echt aanwezig komt. Dat was voor mij wel een openbaring, want uiteindelijk had ik daar nooit zo bij stilgestaan. En dan stel wel de vraag, geloof ik echt dat Jezus reëel aanwezig komt als we samenkomen om mis te vieren? Dat is echt ook een katholiek geloofspunt. Dat is ook een beetje een onderscheid met andere christelijke gemeenschappen bijvoorbeeld. En ik heb er altijd ook wel kunnen in thuiskomen. Ook in de verkondiging van de boodschap, bepaalde ethische standpunten. Het feit dat wij een pauze hebben. Ik denk, heeft dat ooit een keer een professor gezegd, vindt het wel mooi. Ja, er is één iets erger dan een pauze hebben, dat is geen pauze hebben. En ik vind het wel mooi. Dus in die zin leer je er ook een beetje in thuiskomen. Ook in de hiërarchie en de structuur. Ik heb doorheen de opleiding het andere, ook vanuit een theoretische achtergrond leren kennen. En ik kan wel vinden in de boodschap van de katholieke kerk en in de manier waarop we werken en zo.
Ja. En als u dan, nu ik toch zo dat soort vragen ben aan het stellen, hoe zou u tegen iemand uitleggen wie Jezus voor u is?
Ja, dat is altijd moeilijk, hè. Ik denk ook, in het spreken over Jezus ben je ook altijd afhankelijk van het moment en het gevoel en de fase van je leven waarin je op dat moment bevindt. Soms zeg ik spontaan, Jezus was eigenlijk, wie Jezus voor mij niet is, is zo de brave, de hippie, blij en vrij en dit en dat. Ik vind wel Jezus een radicale figuur. En we mogen dat niet proberen zo onder stoelen of banken te steken. Hij was een radicale figuur die inderdaad de boodschap gaf aan mensen van, kijk, als je open staat om terug tot God te komen, heeft God altijd een tweede kans voor u. Voor het verhaal van de verloren zoon vind ik fantastisch. En dat is ook wel iets dat ik ook wel vaak bij stilsta, van Gods vergeving is zodanig groot dat voor mensen soms te ver gaat om nog te kunnen spreken over goedheid. Hè. Dus in die zin, het is een uitdagende figuur die we nooit mogen ook verengen tot zo de gekende parabels en de gekende uitspraken. Uiteindelijk, hij was ook iemand die wel stevig een veeg uit de pan kon geven. En soms tegen de fariseeën en de schriftgeleerden enzovoort. En soms denk ik dat we als kerk of als toehoorders tijdens de lezingen, dat we soms gemakkelijk zo de Allee, de gedachte maken, ja, hij was streng tegen fariseeën en schriftgeleerden, maar tegenover ons is hij mild en begrijpend. Ja, wie zegt er dat wij niet de fariseeën zijn uit het verhaal? Dus ik vind het wel belangrijk om zo, ja, die oproep tot bekering bij Jezus, om dat ook vandaag nog echt ook ter harte te nemen. Allee, als wat hij zo zegt over rijken en zo, we nemen dat allemaal symbolisch op, maar is dat wel zo? En ik vind dat wel, ja, we mogen hem niet zo verengen tot een bepaalde... Ja, het is iemand die de waarheid verkondigde, en ook als dat... Ja, zijn eigen, het verlies van eigen leven betekende, ging hij erin verder. Ja, iemand die trouw bleef aan hetgeen hij in geloofde en overtuigd was. Ja.
En heeft u de gewoonte om ook regelmatig in de schrift te lezen, in het evangelie, omdat u zegt, het is een blijvende bekering, dat u ook zichzelf probeert te spiegelen aan...
Ja, en allee, het voordeel ook, met die filmpjes die ik maak, krijg ik soms vragen dat ik ook echt moet terug opzoeken in het evangelie. Ja, hoe zou ik dat beantwoorden? En natuurlijk ook... Je hebt taakgericht lezen van het evangelie om je preek te schrijven, om vieringen voor te bereiden enzovoort. Maar verder probeer ik ook wel een keer zo oud-testamentische teksten ter harte te nemen die niet zoveel aan bod komen in de liturgie. Ik heb nu de voorbije weken eigenlijk een beetje thuisgekomen in het boek Jezus Sirach, wat fantastisch is, al die levenswijsheden daarin. In de Goede Week probeer ik wel een keer een evangelie helemaal door te lezen, omdat je dan altijd zo minder die fragmentarische stukken hebt. Dus het is inderdaad belangrijk om zo naast het taakgerichte ook ja, uw persoonlijke spiritualiteit te blijven voeden. En zeker ook om... Ik kom ook soms teksten tegen dat ik denk van, wat zegt Jezus hier nu? Dat is toch wel zeer straf. Wel, ik lees die tekst dan nog een keer. Snap je? Je kan zeggen, oké, we negeren die tekst compleet en we blijven verder over vrede en goedheid. Of we lezen die tekst en proberen er iets uit te halen voor uw eigen leven. En dat probeer ik ook wel te doen.
Ja. En is er voor u een favoriete bijbelpassage of een passage die...
Wel, ben u voorbereid, bezig met de voorbereiding voor een filmpje, want dat is nu een vraag die me gesteld werd. Wat is uw favoriete bijbeltekst? Er zijn verschillende. Eén die zeer mooi is het verhaal De Parabel van de Verloren Zoon, waarbij je achteraf altijd met de vraag zit, wie van die twee is nu eigenlijk echt de verloren zoon? Dus daar ben ik nu wel nog een keer mee bezig, om daar echt bij stil te staan. Dat is ook echt ja, een verhaal dat u echt... Dat grijpt echt naar de ribben. Ik vind zo, het is een zeer oud verhaal, maar het heeft de tand destijds zeer goed doorstaan. Ook als dan zo... Ik word altijd geraakt door de emotie van de vader in het verhaal. Die op zijn zoon toestapt, de jongste zoon en de oudste. Hij gaat er telkens zelf naartoe. Zat er ook in dat hij geëmotioneerd was, ontroerd, als hij zijn zoon ziet. Dat vind ik fantastisch, die ontroering. En de goedheid die God voor zijn volk over heeft. En anderzijds, de verhalen die ik altijd zeer mooi vind, zijn zo de passages op het einde van het kerkelijk jaar, als zo de eindtijdteksten eraan komen. Omdat je dan ook echt wakker geschud wordt, als gelovige. Want het wordt gemakkelijker voor een rijke of voor een kameel om door het oog van een naald en zo. Dat vind ik altijd de uitdagende teksten en de moedigende teksten. Ik vind dat je ze allebei evenzeer ter harte moet nemen. En niet mag zo verliezen in het ene of het andere. En in die zin is uw favoriete tekst, het feit dat je een favoriete tekst hebt, is ook een uitnodiging om bewust op zoek te gaan naar andere teksten die een andere boodschap verkondigen. Want anders kan je zo je koesteren in zo één tekst waar je het gevoel hebt, ik word zo bevestigd in mijn manier van leven. En dan al die andere teksten die je uitnodigen om je leven te veranderen, kan je dan compleet negeren. Ik vind eigenlijk om te luisteren naar alle teksten en alle ook moeilijke passages en onbevooroordeeld altijd dat op je af te laten komen.
Ja. U lijkt het ook wel zelf op te zoeken om jezelf in vraag te stellen. Omdat het een voorwaarde is voor u voor geestelijke groei?
Ja, en ook, ik heb een van mijn taken is om te verkondigen. En ik vind dat je moet vermijden, om het gevaar is groot, hoe meer je verkondigt, dat je op een duur je eigen boodschap verkondigt. En niet langer het evangelie. En ik heb soms ook, in het begin heb ik daar ook bewust bij stilstaan, zo de tendens, uiteindelijk elk weekend zijn er drie lezingen waaruit je kan kiezen om iets te vertellen in je preek. En in het begin had ik inderdaad de neiging om zo de gemakkelijke lezingen te nemen en zo de twee andere compleet in heren. Maar ik heb een keer voor de famieuze uitspraak van Paulus, vrouwen, wees uw man onderdanig. Ik heb er een keer een hele preek over gemaakt. Dat was bij het begin, ik had zo voor mezelf, ik had er lang over nagedacht, maar dacht, kijk, ofwel negeer je het opnieuw, ofwel zeg je er een keer iets over. Ik heb het ook gezegd in mijn preek, zeg, kijk, als alle vrouwen na de preek de kerk uitlopen, is het duidelijk dat ik dat niet meer moet doen. Maar ze zijn allemaal blijven zitten. Maar ik vind het wel belangrijk, van kijk, die boodschap die zoveel pijn doet aan de oren, wat kunnen we daar toch nog uithalen? En ja, dat is een uitdaging en we moeten dat blijven doen. En wat anders krijg je wat we nu kregen, een hele hetze in de media. Als die boodschap gewoon brengt en het niet duidt in de preek, ja, dan wordt het nog moeilijker, denk ik. Ja.
Ja, dus zeker niet ontloffen, die soort.
Nee, dat probeer ik toch niet te doen.
Ja. U heeft ook een filmpje gepubliceerd over het celibaat en hoe u daar ook achter staat, ook in deze tijd waar mensen vooral ook vaak buiten de kerk wel kritiek daarop hebben. Voor u is dat... keuze waar u achter staat en die ook een belangrijk onderdeel misschien uitmaakt van het priesterschap?
Ja, ja, toch wel. Het is inderdaad een keuze waar ik ook bewust 6 jaar de tijd had om erover na te denken en erover te spreken met medestudenten en priesters. Wat ik vooral belangrijk vind... mensen zeggen altijd, als ik dat filmpje maakte, kreeg ik ook de reactie, ja, wees voorzichtig met uw uitspraken, want je weet nooit wat het leven brengt, enzovoort. Ik heb altijd begrepen dat het kan verkeerd lopen. Dat is bij een huwelijk zo, dat is bij elk engagement voor het leven, kan altijd verkeerd lopen, want je weet niet wat de dag van morgen brengt. Ik wil alleen vooral aangeven, zo het feit dat men zegt, ja, het is een verplichting. Goed, het hoort bij het priesterschap, maar je bent vrij om die belofte aan te gaan. Dus in die zin heb ik het ook nooit proberen te beleven als zoiets van, ja, ik wil priester worden en het celibaat neem ik erbij. Ik denk, het verleden en het recente verleden heeft getoond dat het niet werkt. Op den duur, op een bepaald moment wordt het toch een probleem, als je niet bewust voor kiest. Dus ik heb inderdaad ook, we hebben ook een seminarium, een psycholoog gehad die erover sprak. Ik vind het ook belangrijk om de psychologische kant van het verhaal ook te weten en in de gaten te houden. En in die zin is voor mij vooral een manier om Jezus volledig na te volgen op de manier waarop hij zelf ook geleefd heeft. Je kan veel tegen het celibaat inbrengen, je kan veel voor het celibaat inbrengen ook. Wat voor mij cruciaal is het feit dat ik een belofte heb aangegaan tegenover God en tegenover de kerkgemeenschap. En dat ik ook alles eraan wil doen om die belofte waar te maken. En in die zin, mensen zeggen soms, ja, stel dat priesters morgen zouden mogen trouwen. Ik zeg, ja, het is sowieso te laat, dat maakt me niet uit. Ik heb al celibatair leven beloofd. Ik vind dat zinvol. Dat kan nooit veranderen. Nee. Het kan dat er getrouwde mannen tot het priesterschap toegelaten worden. Als dat zo is, dan moet men dat doen. Ik bedoel, dat is een keuze die men kan maken. Ik wil alleen zeggen... ik heb zo'n beetje genoeg als het klagen en het zagen, snap je? Ik wil als priester ook geluk en vreugde uitstralen. En op de duur, dat is ook zo de reden waarom ik altijd een beetje voorzichtig ben met ingaan op interviews van zo de seculiere media. Op de duur is het altijd hetzelfde. En zijn we altijd bezig over het celibaat... En eigenlijk altijd bezig over binnenkerkelijke thema's. Terwijl we eigenlijk zouden moeten bezig zijn met de verkondiging van het evangelie. Versta je? En op duur zijn we altijd over onszelf bezig als kerk. En dan denk ik, ja... hoe lang zijn we al bezig over het celibaat? Het is er nog altijd. Als het wil veranderen, verander het. Doe het dan. Maar altijd weer zo het gezaag en het geklaag daarover. Dan denk ik, goed, oké, we hebben nu weer al die discussie. En dat gaat dan na een paar weken weer liggen. En een paar maanden later komt het weer naar boven. En dan is het weer van dat, oké, goed, ja. Ja. Ik heb die keuze gemaakt en probeer er bewust achter te staan.
Ja. En u zegt ook, ik wil vooral ook de vreugde die ik vind in mijn geloof uitstralen. Ja. En is dat voor u samengegaan? De verdieping van uw geloof, heeft dat u ook een vreugdevoller mens gemaakt?
Ja, eigenlijk wel. Wat natuurlijk enorm veel vreugde schenkt, is natuurlijk het besef. En ik ben er echt ook in thuis gekomen, en dat is natuurlijk vallen en opstaan. Het besef dat Jezus is verrezen. Omdat... we staan er soms weinig bij stil, maar dat is toch fameus dat er nu 2000 jaar later, dat we nog altijd geloven dat hij nog altijd is. Dus hoe eenzaam je ook voelt, hoe moeilijk het soms ook gaat, hoe verloren je ook bent in het leven, er is toch altijd minstens één iemand bij u. En ik vind, een keer dat je dat gelovig besef hebt, ja, dat geeft een enorme vreugde en een enorme kracht om ook ja, dagelijks op te staan met een positief gevoel. En in die zin probeer ik ook... Ja, je hebt soms mensen die zeggen, priesterschap is een eenzaam beroep. Maar je bent vaak alleen, maar je bent niet eenzaam, omdat er altijd iemand is. En dus in die zin, door dat besef, kom je ook vanzelf meer thuis in gebed. Lukt het u ook beter om wat te herbronnen voor vergaderingen, voor een moeilijke bezoek, enzovoort. En dat leer ik een beetje, ja, Jezus inderdaad zoals een tochtgenoot te beleven. En ja, dat besef is al fenomenaal. Hè. En ik zeg het ook vaak in preken. Ik zeg, er wordt veel van ons gevraagd, maar we moeten het niet alleen doen. En Jezus heeft ook gezegd, als je onder lasten gebukt gaat, zeg ze aan mij, ik ben er om te helpen. En dat we dan ook moeten durven om onze kleine kanten toe te geven en ja, erop te vertrouwen dat het daar wel in orde komt.
Ja. Dus uw vreugde is, vloeit voort uit uw persoonlijke relatie met Christus.
Ja, ja, inderdaad.
Ja. Eduarde, dan bedankt voor dit gesprek alvast. Een vraag die ik zeker nog wil stellen, alvorens we afronden. We zijn hier bij Radio Maria, dus wat is de betekenis van Onze Lieve Vrouw? In je persoonlijk leven.
Ja, ik heb er ook moeten in groeien. Ik ga er heel eerlijk in zijn. Omdat ook, ik vind, rond Maria is er ook zo'n bepaalde vorm van volksdevotie. Ik heb in zekere zin, kom ik een beetje... Ik was gelovig, ging naar de kerk, maar ik heb eigenlijk alles moeten leren in het seminarie. En ook de rol van Maria en zo. Dus ik ben er echt ook in kunnen thuiskomen en ik apprecieer haar nu echt ten zeerste als moeder van Jezus. Maar tegelijk, ik ben iemand die weinig rechtstreeks tot Maria bidt. Maar ik ga ook nooit op voorspraak van heiligen mee tot God richten. Ik denk altijd, we hebben Jezus zelf gehad. Ik richt me tot Jezus en tot God zelf. Maar ik vind daar een enorm voorbeeld. Ze komt zeer weinig aan bod in het evangelie. Maar telkens als ze aan bod komt, is het wel op een cruciaal moment. Met een cruciale boodschap. Door haar manier van doen en door iets dat ze zegt. En ik heb ook leren thuiskomen in de rozenkrans, wat ook niet evident was. Ik ken een paternoster van in de films, voor ik naar het seminarie ging, dan ook in thuis leren komen, in het repetitief bidden, wat ook niet evident is. Dus ook dat is voor mij een rust geworden. Als je zelf geen woorden vindt om te bidden, heb je toch altijd dat gebed waarop je kan terugvallen. En natuurlijk, de moeder van Jezus, ze is ook de moeder van ons allen. En dat op zich is al een voldoende reden om daar fantastisch veel eerbied voor te hebben. Hè.
Ja. U spreekt heel vaak over thuiskomen in gebed of thuiskomen in een bepaald standpunt. Bedoelt u daarmee het uw eigen maken? Dat u daar...
en het ook begrijpen. Ja, inderdaad. Omdat als ik iets verkondig, wil ik ook graag... Je kan zo iets verkondigen, omdat je zo weet, dat is een boodschap die je moet brengen. Maar ik vind het ook belangrijk, als het uit uzelf komt, en je staat er ook zelf volledig achter, dan pas kan je ook geloofwaardig getuigen. En in die zin besteed ik ook veel aandacht aan gesprek met kritische mensen, die voor het celibaat aanvallen en zo. Omdat je dan ook geconfronteerd wordt met, maar ik verkondig dat wel. En al die redenen die er tegen zijn, staan nog altijd achter mijn redenen die ervoor zijn. En in die zin, je kan je als gelovige zo een beetje opsluiten in zo'n veilige omgeving, waarbij je nooit meer iets ter discussie wordt gesteld. Maar denk, het wordt pas rijker als je bewust ook met de moeilijke kanten, met de negatieve kanten, wordt geconfronteerd. Want ik heb al veel mensen meegemaakt, in mijn persoonlijk leven ook, iemand die zeer gelovig was, altijd naar de kerk ging. En op een bepaald moment is hij dan door lijden, met lijden geconfronteerd geweest. En is hij dan gewoon helemaal afgevallen van het geloof. Hebben nooit meer gezien in de kerk. Ik vind het bewust belangrijk om nu al stil te staan voor het van, ooit zal ik ook wel door lijden geconfronteerd worden. Hoe ga ik daarmee omgaan? Kan ik dat plaatsen in mijn geloofsleven? Dus ik, alles wat er kan gebeuren in het leven, probeer dat nu al een beetje bewust. En ik ontmoet ook veel mensen die van alles meemaken, waarvan ik denk, stel dat ik dat zou meemaken, zou ik dan nog altijd geloven in die goede God? Het is gemakkelijk te antwoorden natuurlijk op dit moment, als je nog niet door lijden geconfronteerd wordt. Maar er al bewust bij jezelf van, ooit zal ik door lijden geconfronteerd worden. Hetgeen dat ik nu verkondig, of die goede God, zal ik dat dan ook nog geloven? En ik vind het wel belangrijk om daar bewust iedere keer weer af te toetsen en uzelf te bekeren eigenlijk iedere keer.
Eduard, heel hartelijk dank voor dit gesprek.
En dank altijd, wel voor de uitnodiging.
Altijd welkom bij Radio Maria.
Dank u wel.